Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Zoon, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, zingen wij van Psalm 49, het eerste vers. Gij volken hoort waar het in de wereld woont, zij laag van staat of hoog met eer bekroond, zij rijk of arm, komt, luistert naar dit woord. Mijn mond brengt niets dan loutere wijsheid voort. Het is het eerste vers van Psalm 49. Doen wij een belijdenis van ons algemene ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van zondag 9 van de Heidelberger Catechismus. Wij noemen die zondag 9 en zingen in aansluiting daarop van Psalm 25 het vierde vers. Heren, goedheid kent geen palen, geen grenzen, wil dat zeggen. Psalm 25 vers 4. En aan ieder spreken met mij in zijn of haar hart al dus. Vraag 26 van zondag 9. Wat gelooft gij met deze woorden? Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. Antwoordt het eeuwige Vader van onze Heere Jezus Christus, die hemel en aarde met al wat erin is uit niet geschapen heeft, die ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid ze nog onderhoudt en regeert, om zijn Zoons Christus wil, mijn God en mijn Vader is, op welke ik al zo vertrouw, dat ik niet twijfel of hij zal mij met alle noden van het lichaam en van de ziel verzorgen. En ook al het kwaad dat hij mij in dit jammerdal toeschikt, mij ten beste keren. Terwijl hij zulks doen kan, als een almachtig God. En ook doen wil. Als een getrouw vader. Amen. De eerste schriftlezing vindt u in Jesaja 62 en we lezen de versen 1 tot en met 5. De versen 1 tot en met 5 van Jesaja 62. Omwille van Sion zal ik niet zwijgen, omwille van Jeruzalem zal ik niet stil zijn totdat haar gerechtigheid opkomt. Als een lichtglans en haar heil als een brandende fakkel. De heidenvolken zullen uw gerechtigheid zien en alle koningen u luisteren. U zult met een nieuwe naam genoemd worden die de mond van de Heere bepalen zal. U zult een sierlijke kroon zijn in de hand van de Heere en een koninklijke tulband in de hand van uw God. Tegen u zal niet meer gezegd worden verlatene. En tegen uw land zal niet meer gezegd worden woestenij, maar u zult genoemd worden, mijn welgevallen is in haar. En uw land getrouwde, want de Heere verlangt naar u. En uw land zal getrouwd worden, want zoals een jonge man trouwt met een jonge vrouw, zo zullen uw kinderen trouwen met u. Zoals een bruidegom zich verblijdt over zijn bruid, zo zal God zich over u verblijden. De tweede lezing vindt u in Jesaja 1. Jesaja 1, en daar lezen we van de eerste 9 versen. Jesaja 1. Het visioen van Jesaja, de zoon van Amos, dat hij gezien heeft over Juda en Jeruzalem in de dagen van Uzzia, Jotham, Achaz en Hiskia, koningen van Juda. Luister hemel, neem ter oren aarde, want de Heere spreekt. Ik heb kinderen grootgebracht en doen opgroeien, maar zij zijn tegen mij in opstand gekomen. Een rund kent zijn bezitter en een ezel de krib van zijn eigenaar. Maar Israël heeft geen kennis, mijn volk heeft geen inzicht. Wee het zondige volk, volk van zware ongerechtigheid, nageslacht van kwaaddoeners, kinderen die verderf aanrichten. Ze hebben de Heere verlaten, de Heilige van Israël verworpen. Ze zijn vervreemd van achter hem vandaan. Waarom wilt u nog meer geslagen worden? U gaat gewoon door met uw afvalligheid. Heel het hoofd is ziek. En heel het hart is afgemat. Vanaf de voetzool tot het hoofd toe is er geen gezonde plek aan. Wonden en striemen en gapende wonden niet uitgedrukt, niet verbonden. er niet met olie verzacht. Uw land is een woestenij, uw steden zijn met vuur verbrand, uw bouwland voor uw ogen eet de vreemden het op. Het is een woestenij als door vreemden ondersteboven gekeerd. De dochter van Sion is overgebleven als een hutje in een wijngaard, als een nachthutje op een komkommerveld, als een belegerde stad. Als de Heere van de legeren macht ons niet een gering aantal ontkomen had overgelaten. Als Sodom zouden wij geworden zijn, wij zouden Gomorra gelijk geworden zijn. Amen. De tekstwoorden vindt u in dit schriftgedeelte, Jesaja 1, allereerste versen 2 en 3. Luister hemel, neem ter oren aarde, want de Heere spreekt. Ik heb kinderen grootgebracht en erop groeien, maar zij zijn tegen mij in opstand gekomen. Een rund kent zijn bezitter en een ezel de kribben van zijn eigenaar, maar Israël heeft geen kennis, mijn volk heeft geen inzicht. En dan de versen 8 en 9. De versen 8 en 9. De dochter van Sion is overgebleven als een hutje in een wijngaard, als een nachthutje op een komkommerveld, als een belegerde stad. Als de Heere van de legeren machten ons niet een gering aantal ontkomen had overgelaten. Als Sodom zouden wij geworden zijn, wij zouden Gomorra gelijk geworden zijn. Tot zover. Bidden wij de Heer om zijn onmisbare zegen. Heere, wij komen tot u in het gebed. U schenkt ons het grote voorrecht om als uw gemeente samen te zijn in uw huis. U kent omstandigheden waaronder. Het grootste deel van de gemeente is thuis. En wij mogen elkaar bevelen aan de troon van uw genade. Want of we nu hier zijn of thuis, we hebben allen hetzelfde nodig. Dat u ons leert en leidt door uw Heilige Geest. Dat uw woorden zijn genadige kracht mogen doen in onze harten. Voor het eerst als het nog nooit gebeurde. Als we nog zijn zonder kennis. Dat we niet verstaan de dingen die des geestes God zijn. En geef dat we de begeerte van de moorman mogen hebben. Om een uitlegger te hebben. Opdat wij de dingen verstaan. Die we mogen horen, verstaan met het hart, geestelijk inzicht mogen ontvangen. Van onszelf, die we zijn voor u en voor onze naasten, verloren mensenkinderen, die de dood boven het leven hebben verkozen. Maar ook wie u bent, Heere, dat u te midden van onze nood en dood in uw Zoon Jezus Christus het leven hebt willen openbaren. En dat door de dood heen, plaatsvervangend, ging hij de weg van bitter lijden en sterven. Zodat Jesaja het uit heeft geroepen, ja waarlijk, hij heeft onze aller ongerechtigheid op zich genomen. En zo'n borg en zaligmaker hebben we allemaal nodig. Willen wij voor u kunnen bestaan, Heere, want zo gij in het recht zou treden, o Heere, gadeslaan onze ongerechtigheid, ach wie zal dan bestaan? En dan brengt u ons aan de voet van het kruis. En dan wijst u zelf op uw lam, dat de zonde van de wereld heeft weggenomen. En dan mag de dichter doorzingen. Maar bij u is vergeving altijd geweest. En daarom wordt gij, Heere, met beving, en laat dat nu ook in ons hart gevonden worden, recht kinderlijk gevreesd. Het is immers die geest die vanuit de kracht van het kruis ons voor hem te leven, die dat kruis droeg, van harte willig en bereid maakt. En Heere, geef dan ook dat uw kinderen onderwijs mogen ontvangen uit het woord dat gepredikt mag worden. Maak uw naam wonderbaar, gij die uw kinderen wilt behoeden. Heere, geef onze gezegend samen zijn tot eer van uw naam en tot zegen van uw gemeente. Wij vragen het u in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. We willen samen zingen van Psalm 32, de versen 5 en 4, in die volgorde. Psalm 32, eerst het vijfde vers. Wil toch niet stug gelijk een paard weer streven, of als een muil door domheid voortgedreven. En dan het vierde vers. Gij zijt mij, Heer, ter schuilplaats in gevaren. De versen 5 en 4 van Psalm 32. gemeente, de profeet Jesaja zet zijn profetie letterlijk en figuurlijk hoog in. Hoort gij hemelen, neemt er oren gij aarde. Een heel aansprekende beeldspraak, alsof de hemel en de aarde oren zouden hebben. Jesaja maakt er ook nog het verschil mee, met horen en horen. Hij spreekt over het luisteren en het ter oren nemen. Dat is dubbelop. Hij wil ermee zeggen dat het van levensbelang is dat er gehoord wordt, maar ook hoe er gehoord wordt. Als de hemel en aarde al opgeroepen worden om te horen naar wat God te zeggen heeft, hoeveel te meer wij die daadwerkelijk oren van de Heere hebben gekregen. Jezus zal later zeggen, wie oren heeft, die moet horen wat de Geest tot de gemeente zegt. En Jezus heeft ook gezegd, en zie toe hoe gij hoort. De Heer Jezus gebiedt ons dus allemaal, zoals we hier in de kerk zijn, jong en oud, klein en groot, om naar zijn stem te luisteren. En besef dan, geloof dan ook, dat alleen dan, wanneer wij luisteren naar de stem van de Heer, ons alle heil en zaligheid te wachten is. In Jesaja 55 zegt de Heer het zo: neig uw oor en kom tot mij, hoort en uw ziel zal leven. En ik zal een eeuwig verbond met u maken en ik zal u geven de gewisse weldadigheden Davids. Dat zijn al de weldaden van de grote Davidszoon. De Heer Jezus Christus die zegt dat wij moeten horen. En dit kan ook geen uitstel leiden. De dichter van Psalm 95 was daar ook al mee bezig. Als hij zegt, heden dan, indien gij zijn stem hoort, verhard u niet, ga er niet tegenin. Maar laat je leiden. En al die prachtige woorden, geloofd zijn heil en troostrijk woord. Dat is wat hij aan ons kwijt wil. Heil en troost. Je vraagt je goede gemoede af, wat kunnen we erop tegen hebben? En dat de Heer dan zo met klem ons daartoe maand. Luister toch naar mij. Kom met je oor naar me toe. En luister naar wat ik tot je te zeggen heb. Nou, als we nou zo willen luisteren vanavond, en misschien gaat er wel een gebed naar boven. Heere, geef me oren om te horen. Want alleen zij die de stem van de Zoon van God horen, die zullen leven. Want daar is ook een donkere keerzijde. In die we niet horen, zo leert de schrift ons, dan zullen we de eeuwige dood sterven. Het is bij de Heere bittere ernst. Wie niet horen wil, die moet voelen. En dat blijkt ook uit het vervolg van dit hoofdstuk. Want dat bevel van de Heere, hoort gij hemelen, neemt er oren, gij aarde, krijgt nog meer gewicht doordat deze woorden direct herinneren aan het lied van Mozes, de man Gods, dat hij uitspreekt in Deuteronomium 32. Het is het afscheidslied van Mozes voordat hij gaat sterven. En hij zet met deze woorden in en onmiddellijk horen we de verwantschap. Neig de oren, gij hemel, en ik zal spreken en de aarde horen de redenen van mijn mond. Woorden die voor dat volk van Israël zo ongeveer gesproken geklonken moeten hebben als de laatste woorden van een stervende vader of moeder. Dus de Heere wil ons maar zeggen vanavond, luister nou zo. Alle aandacht gericht op de woorden die vanuit de schrift naar ons toekomen. En hoe dicht worden ze nabij ons gebracht. Wel, nu gaat de Heere een bittere klacht uitspreken tegen zijn volk. En hij roept dus de hemel en de aarde tot getuige. Om het gewicht van zijn woorden aan te geven. Want in de mond van twee of drie getuigen zal alle woord bestaan. Dus let er eens op. Niet alleen dat er gehoord moet worden, hoe er gehoord moet worden, maar ook waarom er gehoord moet worden. Want de Heere spreekt, de Heere met hoofdletters, dat is Javé. Dat is de God van het verbond, die door zijn heilige naam zich aan zijn volk Israël heeft verbonden. Heere, de kinderen weten het allemaal, dat is, ik ben. Dat is de ik zal zijn die ik zijn zal. En die ik ben, die is er voor dit volk. Ik ben de Heere. uw God. Ik ben met jullie. Denk ook aan de naam Emmanuel. God met ons. Nu, dit is wat de Heere te zeggen heeft. Ik heb kinderen groot gemaakt. De Heere spreekt hier als een vader. Die als het ware een diepe zucht slaakt over het gedrag van zijn kinderen. Ik heb kinderen groot gemaakt. Dat wil zeggen dat hij kinderen opgevoed heeft. Hij heeft ze groot gebracht. Als de getrouwe verbondsgod in de gave van zijn heilige wet. En in zijn inzettingen opdat zijn kinderen zouden gehoorzamen aan zijn verbond en woorden, zo zingen we. En er wordt op vele plaatsen in de Bijbel gesproken over de kinderen Israëls. Prachtig om dat te horen, ze dragen zelfs een erenaam. De naam die Jacob had ontvangen nadat hij zich vorstelijk gedragen had tegenover de Heer. Wel, die vorstelijke naam gunt de Heer nu aan zijn volk. Kinderen Israëls. En wat moet Mozes tegen Farao zeggen? Alzo zegt de Heer, mijn zoon, mijn eerstgeborene is Israël. Als een eigen kind. En de profeet Hosea tenslotte zegt in hoofdstuk 11 namens de Heer, als Israël een kind was, heb ik hem lief gehad. En ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen. Keerder en liefdevoller kan de Heer het toch niet zeggen, nietwaar? En zo spreekt hij niet alleen over zijn volk. Maar zo was hij. En zo is hij de Heer, hun God. En de Heer Jezus is in het spoor van zijn hemelse vader gegaan. Hoe aansprekend heeft hij ook zijn volk Israël aangesproken. Dit is wat hij zegt tegen de inwoners van Jeruzalem. Hoe menigmaal heb ik u bijeen willen vergaderen, gelijk een hen, haar kiekens, haar kuikens. In dit geval die moeder-kindrelatie, in dat beeld van de hen en haar kuikens. Ik denk ook aan die beeldende woorden van Jezus als hij het gedrag van zijn volk vergelijkt met het gedrag van de kinderen die op de markt spelen. Ik heb uw klaagliederen gezongen en gij hebt niet geweend. Ik heb u op de fluit gespeeld en gij hebt niet gedanst. En u zegt de Heere er in onze tekstwoorden nog wat bij. Hij heeft de kinderen niet alleen opgevoed, niet alleen grootgebracht, maar hij heeft ze, zo staat er ook, verhoogd. Dat wil zeggen dat hij zijn volk eer en aanzien en ontzag heeft gegeven onder de heidenvolken rondom. In het bijzonder in de tijden van Salomo en David, maar ook nu in de tijd van Jesaja, onder de regering van koning Uzzia en Jotam. Er werd in die dagen met respect tegen het volk van Israël aangekeken, vanwege de macht van dit volk en de rijkdom van dit volk. Ik heb kinderen groot gemaakt en verhoogd, spreekt de Heer. Dat is wat de Heer dus allemaal gedaan heeft. Dat heb ik gedaan. Maar wat hebben die kinderen nou gedaan, die kinderen Israëls? Het is ook een vraag die wij als ouders vandaag ook stellen, denk ik, met het oog op ons nageslacht. Wat is er van onze opvoeding terechtgekomen? En ik hoop dat het zo mag zijn dat u zich verwonderen mag over hoe het allemaal gelopen is met uw kinderen en kleinkinderen. Als we mogen zien en horen hoe het woord van God ook nog beslag legt op ons nageslacht. Dat er ook bij de kinderen en kleinkinderen een vraag wordt gevonden naar de Heere en naar zijn sterkte, naar hem die alleen ook hun heil kan bewerken. Dan kunnen we daar de Heere niet genoeg dankbaar voor zijn. Maar er zullen ook opa's en oma's en ouders zijn die met verdriet en vrees naar hun kinderen en kleinkinderen kijken. En moeten zeggen, Heere, wat is er van de opvoeding terechtgekomen? En waar loopt het op uit? Heer, als u niet ingrijpt, moet ik het ergste voor mijn nageslacht vrezen. Laten we dan vanavond nog maar eens extra goed luisteren naar wat de Heere ons juist ook onder deze omstandigheden te zeggen heeft. Als je nou hier, hè, door zo'n liefhebbende vader, als de Heere is en was, je kinderen zo groot gebracht en groot gemaakt bent, dan mag je toch verwachten dat deze vader zou kunnen genieten van zijn kinderen. Hij zegt het zo wonderschoon in Jeremia 31, is Efraïm mij niet een dierbare zoon, een troetelkind? Hoe merk je daarin dat hij een vermaak in zijn kinderen mag hebben? Maar helaas, in plaats van genieten van zijn kinderen, moet de Heer hier zeggen in ons tekstvers: ze hebben tegen mij overtreden. We kunnen ook vertalen: ze zijn tegen mij in opstand gekomen of ze zijn afvallig geworden. En dat geeft aan hoe ernstig de situatie is. Hier spreekt een diep gekrenkte en heilige Heer en een goeddoend God en Vader die zijn kinderen voorbeeldig heeft opgevoed en tot eer en aanzien heeft gebracht, maar die in feite in zijn aangezicht wordt geslagen door zijn kinderen, door een volk dat zich tegen hem keert. Hij die notabene hen geformeerd heeft om zijn lof te verkondigen, in opstand gekomen tegen het liefhebbende gezag van hun vader. U moet eens kijken hoe hij ze kwalificeert in vers 4. Ik noem maar één ding. Wee het zondige volk, het volk van zware ongerechtigheid. Boosdoeners worden ze genoemd. Ze zijn ontrouw geworden aan de Heer. Ze hebben eenzijdig het verbond met hun God verbroken. En we luisteren denk ik toch altijd wel voor onszelf. Hoe is dat nou met ons? Wie zijn wij nu tegenover deze heren? We werden, dat zal de meeste van ons althans gelden, geboren uit christelijke ouders. En wat een voorrecht was dat? Zo zijn we onder de band gekomen van het verbond van genade. En als bewijs daarvan zijn we als kleine kinderen gedoopt. Wat heeft de Heere hier bewezen toen onze ouders ons brachten bij het doopvond, bij de bloedfontein die God geopend heeft tegen de zonde en de onreinheid. Wat heeft hij hier bewezen? Dat hij zijn zondagsliefde aan ons en onze kinderen kwijt wil. Calvijn spreekt over Gods welwillendheid jegens ons. En dan moet u weten wie wij als ouders en kinderen zijn. Nou, dat beleiden we ook bij datzelfde doopvond. Dat wij en onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn. En daarom aan allerhande ellendigheid, aan de verdoemenis zelf onderworpen. Dat wij kinderen des torens zijn en dat we in het Rijk Gods niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. En dat laatste betekent dat de Heere, ondanks alles wat we zojuist hebben opgezond, ondanks alles toch ons als zijn kinderen en erfgenamen van zijn verbond wil aannemen. En als het zichtbare bewijs daarvan het teken en zegel aan ons voorhoofd vastmaakt. Dat teken en zegel dat zichtbaar maakt wat de Heere zegt. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonde. Van alle zonde. Dus van de erfzonde. En van al die daadwerkelijke zonde. Het stond alles God niet in de weg om dat teken en zegel aan onze voorhoofden vast te maken. Met maar één bedoeling. Om ons te behouden. Oh, laat dat nou eens tot ons doordringen. Dat we getekend zijn met de liefde Gods voor het leven. En als we die genade die God ons schenkt verachten, dan achten wij dat bloed onrein. En welk slachtoffer blijft er dan nog over voor de zonde? Niets. We hebben geen penning. Geen penning om te betalen. En het hoeft ook niet. Want hij heeft betaald. Zijn lieve zoon. En waarom moest dat dan? Wel omdat God als geen ander wist. Dat in ons, dat is in ons vlees. Geen goed woont. Dat goed moet echt van de goedheid zelf vandaan komen. loutere goedheid. Kom bij God vandaan. En als we nu één ding nodig hebben, is die goedheid die hemelhoog is. En de genade, ja, die ontspruit uit het liefdehart van God om te beginnen. Maar ook uit het liefdehart van de Zoon. De Vader gaf zijn Zoon daartoe over aan de dood. En de Zoon gaf zijn lichaam over aan het oordeel van God, waar hij naar lichaam en ziel de straf onzer zonde in de menselijke natuur heeft doorstaan. En die zaligmaker betaamt ons allemaal. En daar komt het nu op aan. Om in hem het leven te hebben. Christus die ons leven is, zegt Paulus. En daartoe is die nieuwe geboorte nu nodig. En die stelt de Heer het vooruitzicht. Daar waar het woord Gods wordt gehoord. Want waar dat woord daadwerkelijk zijn kracht doet in ons hart, worden wij metterdaad wederom geboren. Ook daar zwijgt het doopsformulier niet over. Als we gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest, zo verzekert ons de Heilige Geest door het Heilig Sacrament dat hij bij ons wonen en ons tot lidmate van Christus heiligen wil. En dan komt dat nieuwe leven ons toe-eigenen, hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onzer zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij uiteindelijk onder de gemeente eruit verkorenen, onbevlekt gesteld zullen worden. Nou, is dat nu ons leven geworden? Hebben we die geestelijke kennis van God en zijn lieve Zoon Jezus Christus door die nieuwe geboorte leren kennen? Weten we van onze zonden en schuld? Want wie geen zonden heeft, die heeft ook geen zaligmaker nodig. Hebben we dat bloed dat op ons voorhoofd rust daadwerkelijk nodig, elke dag weer, ter verzoening van al onze zonden. En het dan ook ervaren dat er kracht uitgaat van dat bloed tot een volkomen genezing. Als we nu in alle eerlijkheid moeten zeggen, dominee, ik weet waar u het over hebt. Verstandelijk begrijp ik het ook nog. Waarom niet te zeggen dat ik dat geestelijke kerndeelachtig ben, dan moet ik zeggen nee. Wel nu, dan gaan we nog verder in het onderwijs. De Heere wil ons in ieder geval niet verloren laten gaan. Kijk eens wat hij nu zegt ineens. Een os kent zijn bezitter. En ineens op de krib van zijn Heer. Eerst begon de Heere met dat beeld van hemel en aarde met oren. En nu wordt ons in vers 3 het beeld van twee dieren getekend. Twee dieren die u en mij en jou weer ontdekken aan het feit dat wij net als het volk van Israël tegen de Heer overtreden hebben. De apostel Paulus zegt het ook zo kennelijk, daar is geen onderscheid. Wij allen hebben gezondigd, Jood en Heiden. En derven, dat is een missende heerlijkheid van God. En dan komen hier net die twee dieren aan de orde. Dieren die geen verstand hebben van God en goddelijke zaken. Maar ze weten wel, feilloos, wie hun baas is, omdat die baas hun eten en drinken en zorg op zich heeft genomen. En dienovereenkomstig gedragen die beesten zich daar ook naar. Die boer die hoeft zich maar te laten zien. En de os herkent zijn baas meteen. En als bewijs van herkenning loopt hij op die boer toe, of we lopen hem achterna. En laat een blij boegeroep horen. Een ezel, een beest dat doorgaat voor het domste dier, die weet ook de krib van zijn Heer te vinden. Hij weet precies dat hij daar zijn eten krijgt van zijn baasje. En dan komt het. Maar Israël kent niet. Die os en die ezel weten het. Die kennen het. Maar Israël kent niet. Nu wordt er voor zowel de dieren als voor de mens, als het volk Israël, hetzelfde woord kennen gebruikt. Maar dan toch wel in een totaal andere betekenis niet, waar het kennen van dieren reikt niet verder dan het instinctief. Zo'n beest heeft geen enkele reden. Die reageert op prikkels. Maar hier wordt gesproken over de kennis van God. Mijn volk kent niet. Nou, dat kennen is van een totaal andere orde. Dat is het kennen met het hart. In het Hebreeuws is het ook het kennen in de zin van gemeenschap oefenen. Het is een diepgeestelijke kennis. Op een gelovige wijze proeven en smaken dat de Heere goed is. En je één weet met de Heere. Zoals de bruid uit het Hooglied daarvan spreekt. Die innige kennis. Hij is de mijne. En ik ben de zijne. Dat is de kennis van het in Christus zijn. Blijft in mij, zegt de Heer Jezus ook. En ik in u, zo draagt gij veel vrucht. Nou, dat kan u alleen maar door het geloof. In de belofte van God. Die in Christus Jezus ja en amen zijn. Inniger kennis kunnen we van de Heilige Geest niet ontvangen. Maar zij hebben niet het minste besef van hun God. En wat hij allemaal voor u gedaan heeft. Ze zijn totaal vergeten dat hij ze groot gebracht heeft en groot gemaakt. Ze missen alle geestelijke inzicht, dat blijkt uit die woorden. Maar mijn volk verstaat niet. Hij heeft geen inzicht, ze hebben niet het minste besef. Redeloze dieren als de os en de ezel hechten zich aan een baas. Maar dit volk, dat zo intens geliefd en gekoesterd is door hun God en Heer. In zijn trouwe zorg, in zijn liefde. Ze hebben hun Heere vergeten, dagen zonder getal. En ze hebben zich gewend tot de stomme, redeloze afgoden. Die oren hebben er niet horen. Die ogen hebben er niet zien. En monden hebben er niet spreken. En nu lijkt het wel alsof de Heere zijn vader had gehad luchten. Over die totale vervreemding van het volk van Israël jegens hun God. We hebben in vers 4 al iets van die sluier opgelicht. Wee het zondige volk, het volk van de zware ongerechtigheid. Het zaad van de boosdoeners. Ze hebben de Heere verlaten. Ze hebben de Heilige gelasterd. Ze hebben zich vervreemd. Wijkende achterwaarts. De toestand is zo verziekt. Dat ze geestelijk gezien melaats zijn. Van de hoofdschedel tot de voetzool toe. En daarom zullen Gods oordelen dit volk onafwendbaar treffen. Luister maar in vers 7. Uw aardrijk is een verwoesting. En uw steden zijn met vuur verbrand. Uw land verteren de vreemden in uw tegenwoordigheid. En een verwoesting is er als een omkering door de vreemden. Alsof ze met Sodom en Gomorra omgekeerd zijn. Dit is als profetie, maar het is gebeurd, nietwaar? Jeremia heeft inderdaad op die puinhopen gezeten. Van Jeruzalem. Jeruzalem plat gebrand met de tempel. Maar dan toch. En dan gaan we naar de vers 8 en 9. Maar dan toch. Geloot er hoop. Hoe somber ook de woorden mogen klinken, ook in de vers 8 en 9 in principe. De Heere geeft nochtans in dit alles blijken van zijn bemoeienis met dit volk. We kunnen hier gerust zeggen, de Heere denkt in zijn toorn aan zijn ontferming. Ik lees in vers 8, en de dochter van Sion is overgebleven als een hutje in de wijngaard, als een nachthutje in de komkommerhof, als een belegerde stad. En die naam Sion staat hier dan voor de stad Jeruzalem. Die was gebouwd, nietwaar? Op en rondom de berg Sion. En hier worden de inwoners van Sion, van Jeruzalem, zelfs de dochter van Sion genoemd. Ook hieruit blijkt weer dat bij al de zonde en bij al de ongerechtigheden, de totale vervreemding van het volk tegen zijn God en Heere, zij voor deze Heere toch nog een dochter is gebleven. Ouders, een kind blijft een kind. Hoe ontaard ook. Dat zie je bij de Heere God. De Heer Jezus heeft dat laten zien in de gelijkenis van de verloren zoon. Wat een ontaard kind. Al het goed van zijn vader doorgebracht. Ten slotte komt hij terecht in het varkenshok. Heeft hij niets meer. En dan komt hij tot zichzelf. En dan dat wonderlijk. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan. Daar komt de vader-kindrelatie. Ook bij hem weer naar boven. Een kind blijft een kind. Ongeacht alles wat hij gedaan of gelaten heeft. En die vader, ach we weten het, die staat op de uitkijk. Hij heeft er iedere dag gestaan. Zal die nog terugkomen? En als die dan terugkomt, dan klinkt het ook uit zijn lippen. Deze mijn zoon was dood en is weder levend geworden. Nou in hoofdstuk 49 zegt de Heer tegen dit ontrouwe volk. Zal ook een moeder haar zuigeling vergeten? Zo zij vergaten, zo zal ik u niet vergeten. Spreekt de Heer. Dat er dus nog een nachthutje zal zijn in de wijngaard en in de komkommerhof geeft aan dat de straf van de verwoesting niet de totale ondergang van het volk van Israël zal betekenen. Met in het bijzonder natuurlijk Sion dat hier genoemd wordt. De stad Gods als het centrum van het godsdienstige leven. De plaats die zich de Heere verkoren had om daar te wonen. Daar woont hij zelf. Daar wordt zijn heil verkregen. Zodom en Gomorra is het zo wel vergaan. Daar heeft de Heer inderdaad radicaal mee afgerekend. Is verworden tot een dode zee. Maar hier wordt nog gesproken over een hutje in de wijngaard. En een nachthutje in de komkommerhof. Wat zijn dat voor hutjes geweest? Wel, dat waren hutjes waar de bewakers 's nachts in zaten als de oogst rijp was. Om te voorkomen dat er 's nachts rovers zouden komen om de wijngaard of de komkommerhof leeg te roven. En dan moest je kijken, die tegenstellingen. Ik heb kinderen grootgebracht en ik heb ze verhoogd. En dan moest je kijken tot wat het verworden is. Tot een onogelijk nachthutje. En dan staat er ook nog bij als belegerd door de vijanden. Als het beeld van Sion in die dagen van Jesaja, zoals hij het profeteert. En hoe zetten we nou de stap naar het heden? Nou, dat is niet zo moeilijk. Wij zijn als kerk omsingeld door een wereld verloren in zonde en schuld. En steeds meer klinkt die oproep van de wereld aan de kerk om ons aan ons over te geven. En dat zie je steeds meer en meer gebeuren. En niet alleen in Nederland, nee, heel Europa wordt door de wereld opgeslokt, als het ware. Hoe heeft de ontkerkelijking de laatste jaren, en dan denk ik aan de laatste 50 jaar, in heel Europa toegeslagen? De ouderen onder ons hebben dit allemaal ook in ons eigen land zien gebeuren, nietwaar? Als je alleen al eens kijkt naar wat er zich in de Rooms-Katholieke Kerk voorgedaan heeft in die afgelopen 50 jaar. 50 jaar geleden woonde ik in het Roomse Brabant. Een uiterst Rooms omgeving. En ieder morgen, ik lag toen in de kost bij een Roomse dame. Ieder morgen ging ze gewapend met haar hoedje op en de tasje aan de arm naar de kerk. Iedere morgen naar de vroegmis. En niet alleen zij. 'S Morgen zag je heel veel mensen naar de kerk trekken. En zondags waren er wel 3 mis. Zondagsmorgens. Omdat de mensen niet in de kerk konden. Voor 1 mis. Later ging die ook terug naar de zaterdagavond. Kortom, dat was nog de tijd van het rijke Roomse leven. Toen kon de Rooms-Katholieke Kerk zich nog permitteren om in iedere pastorie een pastoor en een kapelaan te hebben. En in datzelfde plaatsje waar ik gewoond heb, daar stonden 5 Rooms-Katholieke kerk. Als ik er nu nog kom, staat er nog 1. Een kennis van mij gaat er nog naar de kerk. En die zegt, wij zitten zondags met 16 oude mensen in de kerk. Maar laten we maar overstappen naar de protestantse kerk. Wat is daarvan overgebleven de laatste 50 jaar? Hoeveel monumentale kerkgebouwen, eigendom van de hervormde gemeente in Nederland, zijn er inmiddels al niet gesloten en zijn ingericht als cultuur, tempel, museum, kantoor of winkelpan, dorpshuis of woonhuis? En dat die stereotype grote gereformeerde kerken van de 30er jaren waar zo'n 12 tot 1500 mensen in konden. En die dan ook 2 keer per zondag helemaal vol zaten. Ik zie die massa's mensen nog naar de kerk gaan. En dan altijd natuurlijk de leerdiensten 's avonds. En we weten hoe die gereformeerde kerken leeg zijn gelopen. Omdat ten einde raad in het rampjaar 2004 gewillig opgeslokt te worden door de PKN. En dit drama was nog niet genoeg. Met de komst van de gereformeerden namen 65.000 hervormden afscheid van de hervormde kerk. Een diepe, pijnlijke en intens verdrietige scheuring was het gevolg. Een geweldige aderlating ook, waarbij een groot stuk ziel van de hervormde kerkelijke levenssfeer, van trouw, van schriftkennis, van de vrezen des Heren en van de orthodoxie werd weggesneden. Waardoor het kerkelijk leven van de hervormde kerk in de PKN in versnelling begon af te breken. U ziet dat ook in Velendaal gebeuren. Het 1 keer per zondag naar de kerk gaan is voor vele gezinnen inmiddels gemeen goed geworden. Met alle gevolgen van dien. En dat niet alleen binnen de hervormde kerk alleen. Ook in de afgescheiden kerken neemt de slordige kerkgang steeds meer toe. Waardoor ook de kennis gaat ontbreken. Want waar de leerdiensten worden gemist, zal ook de kennis, die noodzakelijke kennis, meer en meer afnemen. De Heere zegt, mijn volk gaat verloren, omdat het geen kennis heeft. En waar de kerk ter eigen schuld van zoveel rijpe vruchten beroofd is geworden, sluit daar tot overmaat van ramp een onzichtbaar levensgevaarlijk virus de kerk en de wereld binnen. Wat niemand van ons eerder heeft meegemaakt, hoe oud je ook mag zijn, dat gebeurt dan. We mogen niet meer naar de kerk. U had dat ooit kunnen denken, dat ons dat zou overkomen. Kerk gesloten. Een aantal weken heb ik als predikant met 2 of 3 ambtsdragers voor me kerkdiensten geleid. Kerken die anders nog vol of redelijk gevuld waren. Moet je je voorstellen, als predikant dan staat te preken voor 2 of 3 mensen. Wat komt dat nachthutje dan erg dichtbij, hè? Dan is het ineens niet zo vreemd meer. Dan raakt het ook ons en heel diep. Heren, wat gebeurt er allemaal? En waar gaat het heen? De Heere heeft de prediking nog gelaten, gelukkig. En ik hoorde zojuist ook dat volgende week de doop weer bediend staat te worden, waar we al uitgebreid bij stil hebben gestaan. Maar hoe staat het nou met het avondmaal? Dat door de Heere zelf is ingesteld. Hoe vieren we dat? En misschien is het hier ook nog niet gevierd. In ieder geval, ik ken vele kerken waar dat nog niet gebeurd is. Dan moet je eens kijken, vele dachten dat ze met 1 keer kerkgang toe zouden kunnen. En nou kun je mondjesmaat of soms helemaal niet. Worden we dan eindelijk een keer wakker? Hoort gij hemelen en neemt er oren, gij aarde, want de Heere spreekt. Ik heb kinderen groot gemaakt en verhoogd, maar ze hebben tegen mij overtreden. En wat gebeurt er nou? Wel, Na enkele weken? Ja, gelukkig. Er mochten 30 mensen naar de kerk. Liefst niet zingen. En dan denk je, oh, hoe zal het verlangen zijn om naar Gods huis te gaan? He, zoals de dichter van Psalm 84 zingt, toen brandde mijn genegenheen om 's Heren voor of in te treden. Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. En wat blijkt dan? Dat op veel plaatsen niet eens de 20 mensen gehaald wordt. En waar men 's morgens dan aan het aantal van 30 haalt, dan blijken er 's avonds geen 30 kerkgangers meer te komen. Wat is dit? Natuurlijk zullen er mensen zijn die niet naar de kerk kunnen of durven. Maar oh, als er dan tenslotte meer naar de kerk mogen, net zoveel als er in de kerk kunnen, als de nieuwe moraal van 1,5 meter maar vastgehouden wordt. Ja, nee, maar nu zal men opgaan met een stem van vreugde, gezang en lof. Een feest houden de menigte. Maar helaas, en ik heb het ook zelf meerdere malen al gezien. We komen dan niet aan het getal wat er kan en mag komen. Wordt dat het nieuwe normaal in de kerk? Ik wil alleen maar vragen stellen. Waar zijn we? En wat doen we? Wie van de thuisblijvers zal iedere zondag met het hele gezin 2 maal voor het beeldscherm zitten of bij de kerktelefoon? Waar zijn we? Wat doen we? Wat voor invloed heeft dit op onze relatie tot de Heere? Ook met betrekking tot de kinderen. Kinderen, wat doet het met jullie dat je niet meer naar de kerk kan of mag? Wat denk je? Fijn? Of zeg je, oh, ik mis het zo. Ik ben zo blij als ik naast mijn vader of moeder of een zelfstandig jongen in de kerk mag zitten, onder het gehoor van het woord van God. Of is het wel best thuis, als het allemaal niet zo nauw komt met luisteren of met wat je aan het doen bent. De coronatijd is nu bijna 1,5 jaar gevorderd. En wij zien dat het voor het gemeenteleven heel ernstig is. Het onderlinge contact, de gemeenschap der heiligen, waar is het? En dan te vrezen dat dit gebeuren nog best lange tijd door kan gaan. Festivalgangers hunkeren naar hun dansfestivals met drank en seks en drugs. Voetbalsupporters kunnen niet wachten op hun plekje in het stadion. We hebben het van de week gezien, de stranden liggen overvol. Oh, nou hoop ik dat u en jij in je hart zegt, dominee Hoop. Want mijn ziel dorst naar God. Ja, mijn ziel dorst naar de Heere. God is levend. Ach, meneer, zal ik naderen voor uw ogen en uw huis, uw naam verhogen. En gelukkig, hoe de toestand ook mogen zijn en hoe het ook zal gaan, de Heere weet er alles van af. Dat nachthutje in de komkommerhof is hem niet te min. Hij weet het. Het staat er. Waarom? Omdat ik het er zelf gezet heb. Het is zijn eigen werk. In vers 9 staat, want zo de Heere der Heerscharen zich geen overblijfsel gelaten had als Sodom zouden geworden zijn. Zullen we daaraan denken? We zouden dus Gomorra gelijk geworden zijn. Wat merken we in de schrift, dat zelfs in de ergste tijd God gezorgd heeft voor zijn kerk. Hoe klein ze ook geworden was. Ik denk aan Noach en zijn gezin in de ark. Ik denk aan Sodom en hun dochters, terwijl heel Sodom en Gomorra omgekeerd zijn geworden. En waar ligt dat nou aan? Nou, dat laat Jesaja hier voor de eerste keer horen. Dat is nou de rest naar de verkiezing van Gods genade. Dus zo hebben we naar dat nachthutje te kijken. Welzalig die gij hebt verkoren, die gij uit altaars gedruis doet naderen. En uw heilstem horen, ja, wonen in uw huis. Die naam, heren, der Heer, schaar of legermachten, klinkt heel vaak wanneer de verlossing, wanneer de Heer de verlossing van zijn volk op het oog geeft. Zo ook hier. Hij bedoelt de verlossing van zijn volk. Ook al zou je het er niet achter vermoeden. Maar hij spreekt zelf over die rest, dat weinige overblijfsel. Naar zijn verkiezend welbehagen. En dan mogen we weten, en daarom hebben we ook Jesaja 62 gelezen, dat God zelf ervoor zal instaan, dat dit volk Israël, dat hier is verworden tot een nachthutje in de komkommeraf, nog rijke tijden te wachten staan. Oh, dat is bij de terugkeer uit de ballingschap, maar ten dele, heel ten dele vervuld geworden. Als schaduw naar dat wat er nog te wachten staat, naar Gods belofte voor het Joodse volk. En als je dan die teksten leest uit Jesaja 62. En je bedenkt dan, hier dat nachthutje ziet staan en wat er wacht. En je ziet dat gebouw als het ware voor je oprijzen. De heidenen zullen uw gerechtigheid zien. Dan worden ze weer groot gemaakt door de Heer. En alle koningen uw heerlijkheid. Er zal weer aanzien zijn en respect. En ge zult met een nieuwe naam genoemd worden, welke des Heeren mond uitdrukkelijk noemen zal. En ge zult een sierlijke kroon zijn in de hand van de Heer. En een koninklijke hoed in de hand van uw God. Tot u zal niet meer gezegd worden de verlatene. En tot uw land zal niet meer gezegd worden het verwoeste. Zoals dat hier allemaal beschreven staat. Maar gij zult genoemd worden. Mijn lust is aan haar. En uw land het getrouwde. De Heer heeft een lust aan u. En uw land zal getrouwd worden. Want gelijk een jongeling een jonkvrouw trouwt. Alzo zullen uw kinderen u trouwen. En gelijk de bruidegom vrolijk is over de bruid. Alzo zal God over u vrolijk zijn. En dat is nou alles vrucht. Van het volkomen heilswerk van Christus. Want alleen vanwege zijn verdienst. Kan dit beloofd zijn. O, het werk van Gods eigen lieve Zoon, wil die al zijn welbehagen heeft. En van wie hij beloofd heeft, dat door zijn hand, dat is de rechterhand van de Heer, dat is Christus zelf, dat door zijn hand het welbehagen des Heeren gelukkig, dat is voorspoedig, zal voortgaan. O, Gods rechterhand, dat is Christus, is hoog verheven. Des Heeren sterke rechterhand zal door Adam de wereld beven. Houd door Gods kracht zijn volk in stand. O, dan zie ik in plaats van dat nachthutje, dat gebouw verrijzen naar zijn gemaakt bestek. In eeuwigheid, staat er dan, zal reizen, zo min de hemel ooit uit haar stand zal wijken, zo min zal uw trouw ooit wankel of bezwijken. O, dat is vanwege dat werk van Christus. Kijk eens, hier een nachthutje. En daar dat heerlijke gebouw, dat naar Gods gemaakt bestek zal reizen. Maar daartussen, zie ik de tempel waarvan hij gezegd heeft, deze tempel zal in 3 dagen gebroken worden. Want dat was nodig. Tot op de fundamenten toe. Hij heeft zichzelf, zegt de schrift, vernietigd. Tot in de dood. Ja, de dood des kruises. De gezegende is een gevloekte geworden. Opdat, daardoor, Israël de zegen zal ontvangen. En al dat volk dat in Israël wordt ingelijfd om de naam van een kind van Sion te dragen. Dan zullen Israël en al degenen die in Israël ingelijfd zijn, samen roemen in die ene God en Heere. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Amen. Zingen wij Psalm 52, het 7e vers. Laat ons danken en bidden. Heere, laat het in ons hart leven. Het blij vooruitzicht dat mij streelt. Ik zal dan ontwaakt uw lof ontvangen, uw gerechtigheid aanschouwen. Verzadigd met uw goddelijk beeld. Het is immers niet te vergeefs om op God te vertrouwen. Die op hem vertrouwt, zo zong op hem alleen, ziet zich omringd door zijn weldadigheden. En we hoorden wel dat dat niet komt, omdat er iets in ons, dat is in ons vlees, woont wat u zou kunnen behagen. Nee, al uw welbehagen hebt u willen openbaren. In uw eigen lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, die plaatsvervangend zijn leven wilde afleggen. Onder de toren van u ten onder ging. Gestorven is en begraven. En dan ook ten derde dagen wederom opgestaan van de dood. O hij die gestorven is om onze zonde. Is opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. En geeft dat die kennis ons hart mag vervullen. Waar we dat missen hier. O, we hebben gehoord met welk een klem en aandrang u ook vanavond ons gemaand hebt. Om toch vooral te horen naar wat de Geest tot de gemeente zegt. Dat het niet de stem is van een mensenkind. O ja, zeker u gebruikt mensen. Maar ze mogen de stem van u zijn. Geroepen om uw woorden te verkondigen. Opdat ze gehoord en gehoorzaamd zullen worden. We laten de vrucht van de prediking geheel aan u over, Heere. Want wij geloven dat uw woord nooit ledig zal wederkeren, maar doen hetgeen u behaagt. We hebben ook onze grote zorg uitgesproken over de kerk. Ook de kerk waartoe wij mogen behoren. Heere, laat ook wat nu gebeurt een signaal zijn naar ons allen toe, om toch vooral zuinig te zijn op wat u ons hebt gegeven en gelaten tot hiertoe. O, dat we er niet slordig mee om zullen gaan, maar dat we het zullen koesteren. Dat het in ons hart mag leven. Dat het ons goed is om nabij u te zijn. Hier is toch een bijzondere plaats waar u zich laat ontmoeten. Waar uw kinderen, uw gemeenschap doet ervaren. Door de kracht van woord en geest. Waar dat woord wordt gepredikt. Daar worden de monden wijd open gedaan. Opdat ze vervuld zouden worden met het brood van het leven. En wie daarvan gegeten zal hebben, zal in de eeuwigheid niet meer hongeren. Gedenk al uw dienstknechten, heren. Schenk ze de vrijmoedigheid en de blijmoedigheid om uw woorden te verkondigen. Wie zijn wij dat we het doen mogen? Dat u onze lust geeft in de dienst aan u. Dat we uitdeler mogen zijn van de menige genade Gods. Aan de ene kant een waarschuwende stem laten horen en aan de andere kant de deur van uw genade wijd open mogen zetten. Dat er nu geen zondaar te groot is, nooit te ver bij God vandaan. Gij aarde, zee en eiland, dat wil zeggen de meest verst verwijderde gebieden, verheugt u. In uw heiland. Ga dan heen. In de hele wereld. En predik het evangelie. Aan alle creaturen. Heere, dank voor wat u hebt gegeven. De rust ook die er mocht zijn in uw huis. Zo te horen regent het. We danken u, Heere. De aarde is zo droog. Hunkert naar het water. O, laat het ons ook maar bepalen. Bij wat de dichter zingt. Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen. Alzo dorst mijn ziel tot u, o God. Amen. Op een slotzang is Psalm 65, het tweede vers. Psalm 65, vers 2. Gaat heen in vrede, verheft uw harten tot God, dragende met u de zegen van de Heere, die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.